Goedenavond. Oeh, dat komt binnen. Hij doet het. En daar kijken we elkaar even aan, hè? Het was even een test vandaag. Zo gaat dat soms. Welkom, dames en heren, raadsleden. Welkom, dames en heren, in de zaal. Fijn, zoveel publiek. Dat doet ons goed. En de mensen van de pers, die zijn er ook. Fijn. En mensen thuis ook van harte welkom bij deze informatieavond over het informatieproces en het vervolg. De informateur, mevrouw Bakker, die zal zo meteen haar rapport toelichten. En daarna gaat u in debat over dit rapport en wordt er gesproken over het vervolgproces. Het is een openbare bijeenkomst en het wordt dus ook live uitgezonden via de gemeentelijke website. U kunt er nu naar kijken, maar ook straks nog een keer terugkijken. En voor dit duidingsdebat, want dat is het, wil ik graag de volgende spelregels met u afspreken. Spreken via de voorzitter graag. We gaan het gesprek voeren in twee rondes. In de tweede ronde kunt u een interruptie doen door een vraag te stellen of iets recht te zetten. En daarvoor krijgt u dan via mij het woord. Is iedereen het daarmee eens? Even kijken. Oh, dit is de versie. Oké. Ik geef nu eerst aan mevrouw Bakker het woord, die het toelichting gaat geven op het eindverslag. En dat staat voor de mensen thuis nu ook op de site. Dus u kunt kijken bij GO. Veel succes.
Hartelijk dank. Nou, u heeft allemaal het rapport van tevoren gezien en kunnen lezen, hoop ik. Maar ik zal het natuurlijk ook even toelichten. Maar ik wil beginnen met een dankwoord ook aan alle mensen waar ik mee heb gesproken. De delegaties vanuit de partijen, dank voor de open gesprekken, voor de fijne gesprekken. Ik hoop dat u zich heeft kunnen herkennen in wat ik heb opgeschreven. Maar ik zal dat nu even gaan delen. Om te beginnen met de opdracht die aan mij is meegegeven aan het begin van dit informatieproces. Die bestond eigenlijk uit drie onderdelen. Namelijk zoek een combinatiemogelijkheid, ook een passende vorm voor een akkoord waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. Waarin ook met een heldere gezamenlijke visie daadkrachtig gewerkt kan worden aan de vele opgaven die er op Papendrecht afkomen de komende bestuursperiode. En waarbij een stabiel en herkenbaar college kan worden gevormd voor de komende vier jaren. Nou, dat informatieproces dat is ook op een bepaalde manier ingericht. Van tevoren is er een protocol door u al vastgesteld waarin dat proces is vastgelegd. Er is ondersteuning geregeld, uiteraard ook voor mij, om aan de slag te kunnen. En er hebben twee gespreksrondes plaatsgevonden. Op 21, 22 en 23 maart is de eerste ronde gesprekken geweest. En op 4 april en op 11 april is een tweede ronde gesprekken geweest met alle partijen. Dus ik heb iedereen goed kunnen spreken. En daarna heb ik mijn bevindingen opgeschreven en mijn advies opgeschreven in het verslag. Nou, en daar zijn we dan. Ik wil ook kort even door de bevindingen op de verschillende onderwerpen die ik op heb gedaan tijdens de gesprekken om daarna mijn advies toe te lichten. Tijdens die eerste ronde gesprekken is er aan iedere partij gevraagd om een aantal inhoudelijke speerpunten voor de komende bestuursperiode te benoemen. Daarin valt op dat er heel veel programmatische verbinding zit tussen alle partijen, maar dat een aantal thema's eigenlijk door bijna iedereen zijn benoemd als heel belangrijk voor de komende tijd. Dat zit hem in wonen, woningbouw, onderwijs en natuurlijk met name ook de huisvesting van de VO-scholen is daarin genoemd. Groen, betaalbare jeugdzorg, duurzaamheid en de energietransitie. Ook de financiën op orde is door bijna alle partijen als een belangrijk inhoudelijk thema benoemd. Maar naast die inhoudelijke speerpunten is er ook op een aantal andere aspecten veel belang gegeven. Of wordt er veel belang aan gehecht. En dat zijn eigenlijk vier aspecten die ook gedurende de gesprekken een grote rol impliciet of expliciet hebben gevormd. Dat zijn stabiliteit. En dan gaat het om een stabiele samenwerking tussen raad en college. Natuurlijk ook binnen het college, collegiaal bestuur. Een bestuur wat ook de komende 4 jaar echt de schouders eronder kan zetten. Dat is de eerste. De tweede is bestuurskracht. Ik noemde de grote opgave al, waar de afgelopen jaren naartoe gewerkt is en waar in de raad over gesproken is en in sommige gevallen ook al over besloten is. Dat moet tot uitvoering komen in de komende bestuursperiode en daar is bestuurskracht voor nodig. De derde is bestuursstijl. Tijdens het duidingsdebat op 18 maart is daar al het een en ander over gezegd. Best veel ook, door de aanwezige partijen. Er moet verandering komen in de manier waarop er in de raad wordt samengewerkt. Tussen oppositie en coalitie, maar eigenlijk ook gewoon tussen alle fracties. En die wens is eigenlijk gedurende de 2 ronde gesprekken ook steeds herhaald. En de verklaringen voor waarom dat aan verandering toe is, die verschilden misschien een beetje, maar die wens om dat anders te gaan doen, die is breed gedeeld. En een onderdeel daarvan is het vierde aspect, namelijk de verbinding met de samenleving. Ook dat is als een heel belangrijk aspect genoemd. De directe aanleiding was ook het lage opkomstpercentage, deze verkiezingen en de teleurstelling die daarmee gepaard is gegaan. Maar ook het besef dat daar iets niet voldoende zit in de verbinding die ook vanuit dit huis met de samenleving wordt gemaakt. En dat zit dan bijvoorbeeld in de manier waarop het participatiebeleid wel of niet wordt uitgevoerd. Maar ook gewoon de zichtbaarheid van raadsleden in de samenleving. Nou, ik gaf al aan, deze aspecten hebben een belangrijke plek ingenomen in de gesprekken die ik heb gevoerd. En dus ook in de afwegingen die door de partijen zelf, maar ook door mij richting mijn advies hebben ingenomen. Een onderdeel van mijn opdracht was ook om te verkennen of een raadsakkoord, ook een term die is genoemd tijdens het duidingsdebat en die vrij plotseling kwam, om dat te verkennen. Uiteindelijk is dat in de opdracht als een passende vorm benoemd, maar raadsakkoord is wel echt een aantal keer expliciet gevallen en ik heb daar dus ook naar gekeken en ik heb het daar met de partijen over gehad. Nou, een raadsakkoord is een vorm onder vele vormen waarin je samenwerking binnen de raad kunt organiseren. En wat opviel was dat hier eigenlijk nog niet eerder dan voor het duidingsdebat over gesproken is tussen de fracties. En dat betekent dat er onduidelijkheid was over de definitie van wat een raadsakkoord of varianten erop eigenlijk is. Wat het inhoudt, wat ervoor nodig is, waartoe het dient. In de meest pure vorm zou je kunnen zeggen is een raadsakkoord echt een raadsbrede samenwerking waarin ook bijvoorbeeld de collegevorming wordt overgelaten aan de raad en waarin raadsleden kunnen solliciteren naar een wethoudersperiode, wethouderspositie. Dat is best vergaand en ook, dat vraagt ook heel veel voorbereiding vooraf. En die voorbereiding die had nog niet plaatsgevonden. Ook dat gesprek dus niet. En om die reden vond ik het belangrijk om in de gesprekken in ieder geval aandacht te besteden aan welke wensen er nou ter grondslag lagen aan die term raadsakkoord. Of de wens om op een andere manier samen te werken. Waar zit hem dat in? En wat ik heb gedaan is een aantal doelstellingen heb ik voorgelegd, een stuk of 7. Om te vragen van nou kies daar nou eens de 3 belangrijkste uit. Van wat is nou het belangrijkste om straks mee aan de slag te gaan in de nieuwe bestuursperiode? En er zijn 3 doelen, eigenlijk het vaakst genoemd door de partijen. En dat is gezamenlijk commitment voor de bestuurlijke opgave. De bestuurscultuur verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van het bestuur. En de samenleving betrekken bij bestuurlijke afspraken. Direct na de verkiezingen, maar ook gedurende de gehele bestuursperiode. Die keuzes die zijn natuurlijk door de partijen ook toegelicht en we hebben daarover doorgepraat. En soms gebeurde dat in reflectie op de voorgaande bestuursperiode en soms kwamen partijen ook met hele concrete en goede ideeën voor de komende bestuursperiode. Ik gaf al aan, er zijn verschillende verklaringen aangereikt voor die huidige bestuurscultuur. Maar iedereen was het erover eens dat daar verandering in moet komen. Ik heb ook heel vaak gehoord dat er, dat ook de groep nieuwe raadsleden ook fris elan brengen en dat dat ook als een kans wordt gezien. Dus dat is mooi. Dan over de samenstelling. In die eerste ronde gesprekken, die volgden vrij vlak na de verkiezingen en na dat duidingsdebat. Er zat één weekend tussen. Wat ik heb gemerkt in die gesprekken, hield iedereen echt een open vizier. Er zijn toen ook ontzettend veel combinatiemogelijkheden genoemd. Er is niets of niemand uitgesloten. Iedereen keek eigenlijk alle kanten of veel kanten op. De verkiezingsuitslag heb ik ervaren in ieder geval als een wat complicerende factor, omdat de partij die het grootst blijft tegelijkertijd ook het meest had verloren. En juist de grote winnaar van de verkiezingen lag niet als samenwerkingspartner voor iedereen voor de hand. Dus dat zorgde voor wat afwegingen hier en daar. In die tweede ronde van gesprekken, daar heeft wat tijd tussen gezeten en je merkte dat daar getrechterd kon worden door de partijen en dat er ook wat meer voorkeuren duidelijk werden. Iedere partij heeft aangegeven om deel te willen nemen aan het college als het zover zou komen en had ook een wethouderskandidaat klaarstaan. Ik heb natuurlijk ook gesproken over het aantal wethouders, wat zou goed zijn voor Papendrecht, en daar is een beetje een range van 3 tot 5 aangegeven, waarbij we uiteindelijk uitkwamen op 4, omdat dat voldoende zou zijn om zowel de lokale opgave het hoofd te bieden als ook de regionale agenda op te kunnen pakken. De partijen hebben aangegeven er belang aan te hechten om voldoende bestuurskracht te kunnen leveren in het college. En dat kan enerzijds met ervaren wethouders, maar dat zit hem ook, zo gaven zij aan, in de persoonlijke competenties van de kandidaten. En tot slot ook in een evenwichtige verdeling van de portefeuilles die aansluit op die ervaring en competenties van de wethouders. Nou, vervolgens zijn er allerlei combinaties genoemd. Ik heb in het verslag heb ik er een aantal meegegeven die als voorkeuren zijn benoemd. En daarnaast heb ik ook gevraagd, dat was een beetje een gemene vraag, maar met welke partijen werk je nou het liefst samen en waarom? En wat zie je daarin als kansen en wat zie je daarin als risico's? Nou, en daar rolt ook een heel rijtje bevindingen uit. Ook dat staat in het verslag opgeschreven. Dus door welke partij wordt vaak genoemd door andere partijen. Nou, zo wordt er een rijtje afgewerkt. En dat zal ik hier niet gaan opsommen. Sorry. En dan kom ik tot mijn aanbevelingen. Ik heb natuurlijk alles wat in die gesprekken is gezegd, heb ik zorgvuldig in overweging genomen om tot een advies te komen. En ik kom uiteindelijk tot twee varianten van een min of meer vergelijkbare coalitiesamenstelling. En die zal ik zo ook beargumenteren. Het OP heeft duidelijk deze verkiezingen gewonnen. Maar uit de gesprekken blijkt dat een coalitie waarin het OP zitting heeft niet tot een meerderheid kan komen. Aan de andere kant, ondanks het verkiezingsverlies van PHB, is PHB wel de grootste partij gebleven. En wordt daardoor ook door andere partijen genoemd als een logische coalitiepartner. En dat is dan gebaseerd op het zetelaantal, programmatische verbinding en bestuurlijke ervaring. Opgeteld met het feit dat de partij 5 zetels heeft op dit moment, vormde dat in mijn advies de basis voor een verder te vormen coalitie. Ook de VVD is winnaar van deze verkiezingen en wordt door veel andere partijen genoemd als een logische coalitiepartner. Excuus. Ook daar worden verschillende redenen voor aangedragen. Verbindende kwaliteit in de raad, programmatische verbinding, maar ook een belangrijke winnaar van de verkiezingen is gewoon ook een reden om te noemen. De 3 christelijke partijen, CDA, CU en SGP, ik heb ze niet voor niets ook zo bij elkaar gezet, omdat ze veelal in één adem worden genoemd. Ook hier is aangegeven dat er goed mee kan worden samengewerkt. Wellicht niet altijd programmatische verbinding, maar wel de zekerheid van over de linie goede samenwerking en stabiliteit. En uitgaande van een coalitie waarin VVD en de PEB zitting hebben, is het mogelijk, maar niet noodzakelijk, om alle drie de christelijke partijen in de coalitie te zetten. Daar kom ik zo ook nog op terug. Nee, dit gaat gewoon even door zo. Ja. Ik drink mijn water. Door een aantal partijen is ook nadrukkelijk benoemd de wens om de flanken bij elkaar in een coalitie te zetten. Dus links, rechts, progressief, conservatief. Om zo ook een wat evenwichtiger coalitie te hebben en ook een betere balans in oppositie en coalitie. Maar de voorkeurscombinaties die er vervolgens zijn genoemd, die zijn of onvoldoende gedragen of kunnen niet op een meerderheid rekenen. Nou, ik heb er al wat over gezegd, maar er is heel veel gesproken over de bestuurscultuur in Papendrecht en de wens om die te veranderen. Bestuurlijke vernieuwing is tot nu toe onvoldoende opgepakt of van de grond gekomen. En de verhoudingen tussen oppositie en coalitie zijn volgens sommige partijen ook verhard en komt ook de effectiviteit van het raadswerk niet ten goede. Iedereen is het over eens dat de omgangsvormen binnen de raad anders moeten. En de vraag is of de verandering, of die gewenste verandering ook besloten zit in de coalitiesamenstelling die je voorstelt. Mijn antwoord zou zijn dat dat niet zo is, maar dat je natuurlijk wel kunt nadenken over de kansen en de risico's die een bepaalde coalitiesamenstelling met zich meebrengt. Dit alles overwegende kom ik uiteindelijk tot de conclusie dat de combinatie die het meest aansluit bij de uitgangspunten die geformuleerd zijn in mijn opdracht, maar ook gezien de uitgangspunten die er gedurende de gesprekken zijn opgeworpen, een coalitie van PHB, CDA, VVD, CU en SGP is. Tussen deze partijen is er onderling veel vertrouwen. Er is programmatische verbinding. En het is een coalitie waarin de grootste partij is vertegenwoordigd. Evenals twee winnaars, namelijk de VVD en de SGP. Binnen deze coalitie is het ook mogelijk om voldoende ervaring in het college te brengen. En om die opgave waar Papendrecht voor staat ook het hoofd te kunnen bieden. En tot slot is er binnen de coalitie ook bereidheid om te verkennen op welke manier er ook raadsbreed kan worden samengewerkt. En daarin ook met de andere partijen op te trekken. Ik heb ook in mijn verslag een tweede variant gepresenteerd. Dat zou zijn PRB, CDA, VVD en dan de CU of SGP. Binnen deze coalitie is er een krappe meerderheid. De coalitie die ik net presenteerde zou 15 zetels hebben. Deze heeft 13 zetels. Het argument hiervoor zou kunnen zijn dat je wat meer balans aanbrengt tussen coalitie en oppositie. En dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het doorbreken van een aantal patronen die door partijen ook als negatief worden geduid en die nu bestaan. Uitgaande van 4 wethoudersposten zou dit bovendien betekenen dat iedere partij een wethouder kan leveren, wat in de voorgaande variant niet het geval is. Daar zou 1 partij geen wethouder kunnen leveren. Dit is het advies waartoe ik ben gekomen. Ik doe tot slot ook nog een advies richting het formatieproces wat hierop gaat volgen. En ook nog over de raadsbrede samenwerking. Dus daar ga ik nog kort op in. Ten aanzien van het proces hierna. Adviseer ik beslis hoe dat formatieproces moet worden ingericht en wie de onderhandelingsgroep gaat worden. Zodat er ook snel een start kan worden gemaakt en jullie ook door kunnen gaan. Een externe formateur kan zorg dragen voor het voorzitten van de onderhandelingsgesprekken en ook het proces bewaken, zodat de partijen hun handen vrij hebben om zich op de inhoud te richten. Er kan worden gewerkt aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarbij kan worden overwogen om een aantal thema's buiten het akkoord te houden en raadsbreed op te pakken. Daar kom ik zo ook nog op terug. Het advies is om met 4 wethouders door te gaan. Afhankelijk van de coalitie betekent dit dat er een keuze moet worden gemaakt welke partijen een wethouder leveren. Hierna zouden de portefeuilles gedeeld kunnen worden. Die volgorde kun je ook omdraaien, maar ik stel hem hier op deze manier voor, omdat dat wat mij betreft bijdraagt aan een evenwichtige verdeling van de portefeuilles die aansluiten op de ervaringen en competenties van de personen van wethouders die uiteindelijk voorgedragen worden. En tot slot dan de raadsbrede samenwerking. Ik werkte er al een beetje naartoe, maar ik constateer dat, dat de tijd nog niet rijp is in Papendrecht voor een raadsakkoord. Niet enkel omdat het opperen van zo'n vorm in een late fase gebeurt, maar ook omdat er nog onvoldoende vertrouwen is tussen de partijen om op basis van een dergelijk akkoord te kunnen werken. En misschien belangrijker nog, constateer ik wel dat er een gedeelde wens is om een aantal dingen te veranderen. En daar ook met elkaar mee aan de slag te gaan. En mijn advies is om na te denken over hoe de drie doelen die ik eerder noemde, of die eigenlijk door de partijen zijn aangedragen als belangrijk, dat commitment voor die bestuurlijke opgave, het verbeteren van de bestuurscultuur en het betrekken van de samenleving, om daar over na te denken van hoe krijgt dat nou een plek in die bestuursperiode de komende tijd. Ik doe daarvoor ook enkele suggesties, die zal ik niet allemaal noemen, maar er is van alles mogelijk. Bijvoorbeeld het meelaten lezen van het coalitieakkoord door de oppositiepartijen om daar hun input op te kunnen leveren en zo tot een raadsbrede agenda te komen. Dat kan ook na het sluiten van een coalitieakkoord. Een raadsbrede commissie om met deze zaken aan de slag te gaan, waarin zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen vertegenwoordigd zijn. Of bijvoorbeeld het opnieuw tegen het licht houden van de plannen die er al liggen, al enige tijd liggen voor bestuurlijke vernieuwing. Dan rest mij niets om op uw vragen te wachten. Ja. Dit was mijn advies. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bakker, voor het uitgebreide advies. Kunt u even de microfoon uitzetten? Ja. Ik stel voor dat ik eerst een rondje vragen doe en dan begin ik aan die zijde. Meneer Grimius, heeft u vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag om te beginnen de informateur willen bedanken in ieder geval voor de inzet de afgelopen weken en zojuist de presentatie van het verslag. En ik zou ook graag willen benadrukken dat GroenLinks wat betreft het proces heel tevreden is hoe dat doorlopen is. Zorgvuldig, onafhankelijk, integer. Nou, dat is ook wat we van tevoren hadden aangegeven en we zijn heel blij dat dat goed gegaan is. Wij hebben aangedrongen op stabiliteit, kwaliteit van bestuur, daadkracht. Nou, u heeft dat allemaal meegegeven, dus daar zijn we ook heel tevreden mee. We hebben inderdaad nog wel een aantal vragen. Ten eerste, in het rapport wordt op een gegeven moment aangegeven dat er veel mogelijke combinaties zijn genoemd in de gesprekken. En mijn vraag is even, is de opsomming die daaronder staat dan ook, zijn dat dan ook de combinaties die zijn gegeven of zijn er nog meer? U had het net ook over een aantal combinaties, dus ik vroeg me even af of dat er nog meer wordt genoemd die daar niet bij staan. Als het gaat over de bestuurscultuur, dan wordt aangegeven dat noodzakelijke verbetering niet per se besloten ligt in de coalitiesamenstelling. En wel worden er enkele risico's en kansen voor verandering gezien die gepaard kunnen gaan met die mogelijke coalitiesamenstellingen. En ik was benieuwd, wat zijn dan die kansen en risico's die zijn opgemerkt, die zijn gezien? En is daarvan in meer of mindere mate ook sprake bij de coalitie die nu primair wordt voorgesteld? Ten slotte wordt er gesteld dat er binnen de primair voorgestelde coalitie voldoende ervaring in het college gebracht kan worden om de opgave het hoofd te bieden. En ik vraag me af, hoe is de informateur tot deze conclusie gekomen? Wat voor soort ervaring moeten we dan aan denken? Is dat bestuurlijke ervaring van de wethouderskandidaten bijvoorbeeld? Want het is nu een conclusie die ik niet op waarde kan schatten, omdat er niet zoveel onderbouwing bij zit. Dus misschien dat de informateur daar nog wat meer over uit kan wijden. Dan over de samenwerking inderdaad. Dat is niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking. Ik ben heel blij met de adviezen die u daar ook over geeft. Ik snap dat de raadsakkoord, daar is op dit moment ook geen meerderheid voor, zoveel is duidelijk. Maar we zijn wel blij met de adviezen en de aanbevelingen over de wijze waarop een eventuele oppositie toch ook in stelling kan worden gebracht. Over de raadsbrede behandeling van losse onderwerpen, eventueel coalitieakkoord op hoofdlijnen, oppositie input laten leveren in dat formatieproces. En dat vinden we hele waardevolle opmerkingen als GroenLinks en dat willen we dan ook vooral meenemen in dat vervolgproces. Maar dat is misschien voor zometeen. Dank u wel.
Ik wil de Grimius, ja, even voor alle helderheid. We doen dus eerst even een rondje vragen stellen voor het geval zaken die duidelijk zijn aan de informateur. Vervolgens gaan we in de twee termijnen. Misschien dat dat even niet helemaal helder was. U heeft er een beetje een tussenvorm van gemaakt. Dat is ook wel charmant. Maar dan ga ik naar mevrouw Carso. Ik ga even het rijtje af, hè, zodat iedereen aan de beurt is. Gaat het gaan.
Nee, dat is prima. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook wij als Partij van de Arbeid kijken terug op een heel fijn doorlopen proces. Het waren hele fijne gesprekken, ook open gesprekken, waarbij echt goed is doorgevraagd over de inhoud, wat wij graag willen terugzien in de komende periode. En daar wil ik eigenlijk u ook op deze manier eventjes bedanken. Bedankt daarvoor. Het is in ieder geval anders dan 4 jaar geleden. En dat geeft ons wel weer een goed gevoel voor de komende periode. Dan de inhoud van het advies. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het niet helemaal eigen heb kunnen maken, want ik zat de hele dag in overleg. Dus ik heb het echt diagonaal kunnen scannen, maar ik ben wel blij met de presentatie die u heeft gegeven. Ik denk dat dat wel op hoofdlijnen een beetje hetzelfde zijn, wat ook in het advies staat. Dan de inhoud van het advies. Ja, dat is voor ons als fractie toch wel verrassend. Verrassend omdat dat ook het advies is wat we niet hadden gehoopt. En dat hebben we ook in het gesprek ook benoemd naar u. En de redenen daarvoor die zijn ook bekend. We hebben ook duidelijk aangegeven, er moet wat veranderen. Dat heb ik u ook net horen zeggen, dat ook meerdere partijen dat hebben aangegeven. Er moet wat anders. En dat zijn op die onderdelen die genoemd zijn. Met name bestuurskracht, bestuursstijl en ook die verbinding naar de inwoners. We hebben ook nadrukkelijk in dat gesprek ook aangegeven, die balans die moet er zijn zowel in de coalitie als in de oppositie. Conservatief, progressief, links, rechts, conventioneel, niet conventioneel. En dan zien we eigenlijk dit als eerste variant. En dan denken we, nou dat is inderdaad niet wat we hadden terug willen zien. In onze beleving hebben we daarmee een oppositie. Waar in ieder geval met de verschuiving van de VVD naar de coalitie in ieder geval nog progressiever is geworden. En de coalitie nog conservatiever dan het in onze beleving al was. Verrassend. Als we kijken naar een aantal opsommingen die gemaakt zijn, nogmaals, ik heb hem niet helemaal goed doorgenomen, dan zien we een aantal opsommingen genoemd worden die genoemd zijn door de partijen. En dan zien we eigenlijk onze variant daar niet in terugkomen. Dus we hebben ook in ons, we hebben eigenlijk gelijk in het eerste gesprek ook een variant genoemd. Die zien we niet terugkomen. Nou, wellicht kunt u daar een reactie op geven. Zijn het alle opsommingen die gemaakt zijn? Als we kijken naar het tweede advies, dan hebben we daar toch de vraag ook aan u als informateur. Waarom voor deze variant? In onze beleving is dat niet een heel andere variant dan het eerste variant. Waarom is hij hiervoor gekozen? Omdat je dan ook zou kunnen zeggen, ja, dan zoek je dus wel die balans op die nadrukkelijk ook in die gesprekken benoemd zijn. Waarbij het dus niet alleen maar gaat om wat de meerderheid wil, maar wat ook in de optiek van een onafhankelijke informateur het beste is voor Papendrecht en haar inwoners en natuurlijk ook voor de opgaven die we te doen hebben. Dus het verschil tussen variant 1 en 2 is voor ons verwaarloosbaar. Dus eigenlijk nagenoeg hetzelfde variant, hetzelfde advies. Ja. Ook graag uw reactie daarop. Er is ook nog iets gezegd, en dat gaf je ook net aan, over wethouders. Ja, daar hebben we ook, ook over gesproken. We hebben gezegd 3. De ervaring leert dat 4 goed uitkomt. 5 is voor ons niet logisch. En ook niet te verantwoorden richting de samenleving. Dus voor ons zijn 4 wethouders, dat is echt het max. Terug als het gaat om die verandering van die samenwerkingscultuur en de bestuurstijl. Dan denken we daar eigenlijk, er zijn een aantal aanbevelingen gedaan, ook vanuit u. Er zijn een aantal zaken wat je kunt oppakken. Er wordt inderdaad even genoemd over kansen, risico's die mij nog niet helemaal helder zijn. Maar als het gaat om verandering, dan is wat ons betreft, vinden wij dat de coalitiepartijen dan als eerste aan zet zijn. Nou, als Partij van de Arbeid zullen wij ons uiteraard constructief opstellen en ook doen wat nodig is voor onze kiezers en ook voor onze samenleving. De vraag blijft wel, kan daarmee daadwerkelijk de verandering, de gewenste verandering die ook vanuit meerdere partijen benoemd zijn, is dit het antwoord? Krijgen we daarmee datgene wat we willen hebben? In die zin vraag ik me ook af, wat wilt u minimaal ook terugzien vanuit, niet alleen vanuit ons als raad, maar ook vanuit de coalitie, wat moet opgepakt worden? Nou, daar wil ik het eigenlijk, voorzitter, bij de eerste termijn bij houden.
Het is wel de vragenronde nog, hè? Maar goed, ik neem aan dat u dat andere al dan gezegd heeft in de eerste termijn. Mevrouw Van Esten, de beurt is er nu, gaat uw gang als u vragen heeft.
Ja, voorzitter, ik ga ervan uit dat straks niet blijkt dat we al zoveel tijd hebben opgemaakt met deze ronde, dat er geen tijd meer is voor een eerste en tweede termijn. Ik ga dus mijn eerste termijn niet geven en geen duiding geven en alleen een paar vragen stellen. De gesprekken waren interessant en open. En hoopvol, denk ik. En we hadden ons dan ook voorgesteld dat de informateur, behalve het noteren van, wie wil met wie en hoe komen we tot de meerderheid, ook een eigen inbreng had gegeven als het gaat om wat zegt iedereen te willen bereiken. En dan kom ik op mijn eerste vraag daarmee. De informateur vraagt zich ook af in het rapport of de voorgestelde coalitie de verhoudingen in de raad kan verbeteren en geeft zelf het antwoord, wat wij ook zouden zeggen. En het antwoord is waarschijnlijk nee. Dan horen we graag van de informateur hoe zij het voor zich ziet dat met nagenoeg dezelfde samenstelling er een andere uitkomst komt. Want ik kan mij nog voorstellen dat één van de twee varianten de variant is die nu wordt genoemd. Die twee zijn nagenoeg zo, maar dat de andere variant echt een totaal andere variant zou zijn, waarmee je veel meer antwoord geeft op de vraag hoe ga je nu de verhoudingen verbeteren. Want de coalitie die er nu komt, en daar is alleen de VVD dan een andere partij in, die heeft dat niet voor elkaar gekregen in de afgelopen 4 jaar. En ik denk dat iedereen het erover eens is dat de verhoudingen juist zeer ernstig verslechterd zijn geraakt. Een andere vraag is waarom heeft de informateur niet dat lag besloten in mijn eerdere stuk, een gedurfdere tweede variant gekozen. Het had van lef en vernieuwing getuigd, denken wij, als in tweede variant andere partijen, bijvoorbeeld ook de grote winnaar OP, was genoemd. En natuurlijk kunnen mensen genoemd hebben van dat zien wij niet zitten, maar als dat beargumenteerd wel geprobeerd moet worden, zo'n gesprek, dan kan daar natuurlijk, als dat met goede argumenten onderbouwd is, echt een poging toe worden ondernomen. Dus dat zijn de twee vragen, voorzitter, voor nu. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Es. Ik ga naar mevrouw de Keizer. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor nu geen vragen. Dank u wel.
Dat ziet op. Meneer Van der Dol, gaat uw gang.
Nee, ook geen vragen, voorzitter. Dank u wel.
Meneer Lammers, gaat uw gang.
Ja, één vraag. In lijn met eerst nog even bedanken voor het rapport en de prettige gesprekken die we hebben gevoerd in alle openheid. Dat was heel plezierig en we zijn heel blij met dit proces. Dus dank daarvoor. Eén vraag eigenlijk even inderdaad in lijn met de woordvoering van D66. Waarom staat er niet ook een variant nog in die wat breder is dan alleen de voortzetting van de huidige coalitie plus de VVD? Die vraag omdat aangegeven is dat een van de kernpunten was stabiliteit. En stabiliteit brengen wij in verbinding met een brede samenstelling van een coalitie. Dus dat is onze vraag.
Dank u wel, meneer Lammers. Meneer Jansen.
Deze kant. Dank. Ook complimenten wat ons betreft aan de informateur voor het goede proces. Mooie gesprekken gehad. Aanbeveling inzien. Dan gaan we in de volgende termijn gaan we er wat van zeggen. Ik heb een vraag en een opmerking over het advies. In het rapport geeft ze op in paragraaf 4.3 aanbevelingen rond de door ons allen gewenste raadsbrede samenwerking. Ze geeft daarbij onder andere de suggestie, dan citeer ik, om het coalitieakkoord op hoofdlijnen in concept mee te laten lezen door de oppositiepartijen met het verzoek hun input te leveren. En mijn vragen zijn heel praktisch. Welk moment acht zij daarvoor het meest geschikt? Meer aan het einde van een formatieproces, 80% versie van het concept coalitieakkoord, of juist liever al, zoals eerder in 2014 is geprobeerd, per in concept uitgewerkt hoofdstuk. De opmerking betreft slechts iets heel futiels, maar ik maak er altijd een sport van om de opzettelijk verstopte foutjes eruit te halen. En ik heb hem gevonden, het is het 7e woord op pagina 13. Dank.
Daar gaat iedereen naar kijken. Meneer Korsten.
Voorzitter, dank, maar ik heb op dit moment geen vragen. Dank u wel.
Meneer Van Erk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eén korte vraag, gekoppeld aan hoofdstuk 4.2, proces van samenstelling, bullet 3. Daar gaat het inderdaad over het coalitieakkoord op hoofdlijnen. En dan stelt u, waarbij kan worden overwogen een aantal thema's buiten het akkoord te houden en raadsbreed op te pakken. Wellicht een open deur, hè, want u noemt natuurlijk aan het begin van het rapport een veelheid van thema's die we allemaal hebben genoemd. Maar als u er dan toch bent, welke thema's zou u dan concreet ons willen adviseren om buiten het akkoord te houden? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Iedereen voldoende mogelijkheid gehad om nog vragen te stellen aan mevrouw Bakker. Mevrouw Bakker, wilt u nog een spintje voordat u begint? Nee? U weet, ze liggen er. Als het niet gaat, dan neem gerust uw tijd. Gaat u gang.
Dank u wel. Nou, ik ga de vragen gewoon op volgorde allemaal af. Dus ik begin bij de vragen van GroenLinks. En die eerste vraag luidde, zijn alle mogelijke combinaties die zijn genoemd, zijn die ook hier opgeschreven? En ik gaf aan het begin al aan, er zijn zeker in die eerste ronde echt heel veel variaties genoemd. En dat betekent dat die niet allemaal hier staan. En in die tweede ronde is er veel meer getrechterd. En ik heb ook gevraagd naar, met welke partij werk je om welke reden het liefst samen en welke dan en welke dan? Nou, daar bent u allemaal bij geweest. En ook daar ontstonden natuurlijk wel combinaties uit. En die staan hier allemaal vertegenwoordigd. Dus dat, ja, dat, en dat haakt meteen aan op het advies. Dus dat vind ik zelf een beetje, daar verbaas ik mezelf een beetje over. Maar volgens mij staan die ertussen. Maar daarbij aangeven dat alles wat ook in die eerste ronde is genoemd, dat niet allemaal nu hier staat. Staat wel, denk ik, in de verslagen die zijn toegevoegd aan het verslag. Dus dat is, denk ik, vraag 1, hopelijk voldoende. De tweede vraag was, ik noem dat een coalitiesamenstelling ook gepaard kan gaan met kansen en risico's ten aanzien van die gewenste verandering. En wat zijn die dan mogelijk? Dat heb ik inderdaad aangegeven. En als ik daar iets over zou moeten zeggen, dan zou ik en misschien ook ter verduidelijking gelijk eventjes voor de vraag vanuit D66. Dit gaat wat mij betreft over elke coalitiesamenstelling die voorgesteld zou kunnen worden. Gaat gepaard met kansen en risico's als het gaat om, die gewenste verandering. En ik vind namelijk met een coalitiesamenstelling, daarmee los je problemen niet op. Daar is veel meer voor nodig. Als ik u ook allemaal heb beluisterd, is daar meer voor nodig dan een andere, echt een totaal andere coalitie voorstellen. Maar dat gezegd hebbende, zie ik ook wel een zeker risico in dat wanneer daar, zoals ik nu ook mijn advies is, eenzelfde coalitie als de voorgaande bestuursperiode, maar plus één, dat bepaalde patronen ook in stand kunnen blijven. Dus dat vraagt iets van die coalitie, maar het vraagt ook iets van alle partijen samen. Dus daar moet wellicht ook gewoon, dat vraagt ook aan het begin van de bestuursperiode meteen iets. En dat, daar komt ook mijn advies uit voort om al tijdens het opstellen van een coalitieakkoord daar al mee aan de slag te gaan. Dus die verandering ligt niet besloten in wat voor advies voor een coalitiesamenstelling dan ook. Maar dat zit er meer in andere zaken. Hè. Dus volgens mij heb ik dat voldoende uitgelegd. Wat ik wel ook heb aangegeven, in die, de huidige coalitie plus één partij betekent ook best een grote meerderheid van 15 zetels. Daarom heb ik ook een tweede variant gepresenteerd. Als je op 13 zetels gaat zitten, heb je iets en er een van de christelijke partijen zou bijvoorbeeld in de oppositie terechtkomen, zou je een wat meer balans kunnen creëren in de oppositie-coalitie. En dat zou wellicht ook voor verandering kunnen zorgen. Maar nogmaals, voor mij zit die verandering, als ik daar een antwoord op mag geven, veel meer besloten in de wens om dat te doen en met elkaar dus meteen aan het begin van deze bestuursperiode daar afspraken over te maken van hoe gaan we dat raadsbreed oppakken, ongeacht welke coalitie er zit. Dus dat denk ik over vraag 2. Dan de derde vraag ging over of er voldoende ervaring. Ik geef aan, er kan op deze manier voldoende ervaring in het college worden gebracht. En waar baseer ik dan dat dan precies op? Dat baseer ik natuurlijk op de gesprekken die ik heb gehad. Ik weet ook wie de wethouderskandidaten zijn die voorgesteld worden. Maar ook gewoon op basis van hoe er is gesproken over wat er nodig is. En heb ik bedacht, er is voldoende ervaring in te brengen in dat college. Dan de vragen van de Partij van de Arbeid. De opsomming heb ik net gehad. waarom de tweede variant, want die is eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Nou, ik geef daar wel een argument bij, die heb ik net ook volgens mij genoemd. Als we kijken naar de eerste variant, dan ga ik uit het grote draagvlak wat daarvoor is tussen de partijen om op die manier samen te werken. Ik presenteer die tweede variant en dat is wel mijn eigen inbreng geweest. Vanuit het idee om wat meer balans in die oppositie-coalitie te brengen. Dat zijn twee valide argumenten. En dat is wel uw keuze uiteindelijk, van wat weegt zwaarder. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het draagvlak voor CU of SGP, en dat is ook te zien in het verslag, dat is exact hetzelfde. Maar als het gaat over bijvoorbeeld zetelaantal, dan zou je op die manier wat meer balans erin kunnen brengen als het er 13 zijn. Die kansen en die risico's die heb ik volgens mij benoemd. Dan de vraag van D66, even kijken, de eerste heb ik beantwoord, de tweede, waarom geen gedurfde tweede variant, bijvoorbeeld met OP? Volgens mij heb ik dat ook aangegeven, dat is natuurlijk verkend, daar is over gesproken, maar dat komt gewoon niet tot een meerderheid. Daar is ook te weinig draagvlak voor geuit, dus daarom, dat is voor mij reden geweest om dat niet te doen. De vraag van OP over waarom ik geen variant heb opgenomen die breder is dan de huidige coalitie en de VVD. Vooral redenerend vanuit het aspect stabiliteit. Nou is stabiliteit natuurlijk een subjectief begrip. Maar juist binnen deze coalitiesamenstelling is stabiliteit denk ik... Zit er echt in. Er is veel onderling vertrouwen. Er is veel programmatische verbinding. En dat maakt het ook een stabiele samenwerking. Even kijken. De vraag van PHB over wanneer er input zou moeten worden gevraagd... Mijn advies zou zijn om dat op de 80% versie te doen en niet op een uitgeschreven akkoord. Dat was de enige vraag volgens mij. Het andere, het verstopte woordje moet ik straks even gaan opzoeken. Ja, oké. De vraag van CU over welke thema's er dan buiten het akkoord moeten worden gehouden. Ja, dat vind ik nou echt per uitstek een vraag voor u. En daar wil ik mij ook niet al te veel in mengen. Maar ik heb wel volgens mij een mooi rijtje meegegeven waarin in ieder geval het belang duidelijk wordt wat partijen hechten aan een aantal thema's. Als ik zo even uit mijn hoofd moet doen, vind ik bijvoorbeeld thema's die dus gaan niet zozeer op de inhoudelijke opgave, maar die bijvoorbeeld gaan over de manier waarop er in dit huis wordt samengewerkt, vind ik een heel mooi thema om buiten het akkoord te houden, maar echt met de raad op te pakken. Ook het participatiebeleid vind ik daar een onderdeel van. Dus die noem ik ook wel bestuurlijke vernieuwing, participatie. De onderlinge samenwerking horen daar zeker bij. Ik denk ook dat een aantal thema's zoals bijvoorbeeld het groen, om wel een inhoudelijk thema te noemen, zich daarvoor zou kunnen lenen. Maar er zijn er meer. Jeugd. Dan stop ik. Dank u wel.
Ik kijk even rond. Is er nog een aanvullende, prangende vraag aan mevrouw Bakker? Mevrouw Van Es.
Ja, één vraag naar aanleiding van de antwoorden, voorzitter. Als je kijkt naar wat net de argumenten zijn geweest om voor variant 1 of 2... Hè, en dat je mogelijk met een smallere coalitie beter de vraagstukken rondom de samenwerking in de raad beantwoordt... dan vraag ik me af waarom dat niet advies nummer 1 is.
Mevrouw Bakker, gaat u.
Ja, dank u wel. Er staan gewoon twee voorkeursvarianten, of er staan twee varianten, niet per se, hè, er is een 1 en een 2. 1 staat op nummer 1 Omdat daar gewoon het breedste draagvlak voor is gebleken. Dus die heb ik op één gezet. Ik gaf al aan, ik heb een 2 toegevoegd, omdat ik daar ook een beetje van mijn eigen inbreng in heb gebracht. Namelijk de wens wel ook om meer balans in die oppositie-coalitie te brengen. En dit was voor mij ook één die zou kunnen. Maar als het gaat om het meest gedragen, de meest gedragen variant, dan is dat de eerste variant. Dat is voor mij de reden geweest om dat te doen.
Mevrouw Karsjo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die vraag had ik eigenlijk ook, hè, van 2 varianten, waarbij de ene dus meer draagvlak heeft, meer meerderheid geniet, en de tweede eigenlijk uw draagvlak, uw voorkeur geniet. Ja, het is heel erg verwarrend, omdat er toch, ja, je hebt een eerste advies en een tweede advies, of een eerste variant en een tweede variant. Daar zit al een nummering in, hè? Dus de eerste heeft toch, ja, een soort voorkeurspositie op nummer 2. Het zou heel wat geweest zijn, en dat, ja, dat, met alle respect, als dat als een soort 2 alternatieven genoemd zouden worden, zonder 1 en 2. Aanvullend daarop is het juist de kracht van een onafhankelijke informateur om juist heel onafhankelijk te kijken. Het gaat dus niet alleen maar om wat men wil en wat de meerderheid graag terug wil zien en waar draagvlak is, maar het is ook de kracht juist van deze zoektocht met elkaar. Wat is het beste voor datgene wat we willen bekijken, wat we willen bereiken? En hoe kunnen wij daar, nou ja, niet zelf altijd onafhankelijk, maar juist een ander wel op die manier naar kijken en een goed antwoord op geven. Dus ja, ik blijf het verrassend vinden.
Ik hoor wel 1 vraag, maar nou, ik geef u toch het woord natuurlijk om de vraag te beantwoorden. Maar de laatste hoorde ik geen vraag meer, mevrouw Karsen.
Nee, de vraag is wel waarom dus een eerste en een tweede advies. Waarom niet gewoon, dit zijn de 2 alternatieven en het is aan u om daar verder over door te praten.
Dank u wel. Mevrouw Bakker.
Ja, dank u wel. Nou, misschien is het wel goed om even aan te geven dat het niet mijn voorkeur is en dat ze in die zin naast elkaar staan. Dus u mag dat best zo interpreteren. Er staan inderdaad een nummer 1 en een nummer 2 en dat had misschien anders gemoeten, maar wat mij betreft staan ze naast elkaar. Er ligt een ander argument onder en dat is niet mijn persoonlijke voorkeur, maar dat is wel vanuit een andere blik redenerend die ook kan. Dus ik heb op die manier wel ook alles wat ik heb gehoord in de gesprekken over de wens om meer balans te hebben tussen coalitie en oppositie, daar een plek in willen geven.
Ja, ik denk, kijk, we moeten nu denk ik meer overgaan naar het meer politieke debat, althans over dit advies. Ik wil u hartelijk danken. U blijft nog even bij ons, hè? Ja, fijn. Hoe gaan we het doen? Ik kan het rijtje langsgaan. Ik kan ook even inventariseren wie eerst wil, wie later. Dan doe ik dat. Ja, het is wat u wil, hè? Ik bedoel, ik ben een technisch voorzitter vanavond, dus... Van groot naar klein. Vindt groot dat ook oké? Okay? Ja. Die zullen wel moeten. Dan gaan we beginnen met PHB. Dan nemen wij daarna OP. Dan VVD, ik noem het even op. Dan CDA. Dan... kijk even... Volgens mij SGP, CU, D66, SGP, PvdA. We komen eruit, mensen. Oh, meneer Gimies. We zijn eruit. Mag het? Oké, dank. PHB, gaat de gang, meneer Jansen.
Voorzitter, dank. Anders dan in 2014, anders dan in 2018. Op voorhand niemand uitsluiten. Zorgvuldiger dus, meer tijd nemen. Zo gezegd, zo gedaan. In de afgelopen weken heeft Lariane Bakker ongestoord als informateur haar werk kunnen doen. En dat betekende ook dat wij ons als politici zouden onthouden van elke vorm van beïnvloeding. Een bijna onnatuurlijke stand voor een politicus. Maar de meeste partijen hebben zich keurig aan deze afspraak gehouden. Ik wil informateur Bakker nogmaals bedanken voor haar tijd, energie en haar inzet om te komen tot antwoorden op de vele vragen die we haar hebben gesteld. We hebben in de 2 gesprekken heel duidelijk gemerkt dat ze snel tot de kern is kunnen doordringen, langs de lijnen van de inhoud, maar ook met een focus op de voor Papendrecht zo benodigde bestuurlijke stabiliteit en bestuurskracht. Om te komen tot een weloverwogen oordeel over de 2 meest voor de hand liggende opties om te komen tot een coalitie. waarbij ook duidelijkheid is gegeven over de vraag of we moeten gaan voor een coalitieakkoord of voor een raadsakkoord. En dit alles om de start van de formatie zo snel mogelijk ter hand te kunnen nemen. Allereerst constateert het PNB dat er een zorgvuldig proces is gelopen. Het kostte wat meer tijd, maar daarmee ligt nu ook een gedegen advies voor. We zijn dan ook blij dat we als PNB tijdens het duidingsdebat het vertrouwen in het proces en de andere politieke partijen hebben uitgesproken. Wat het PNB betreft gaan we voortvarend met het advies en met de aanbevelingen van de informateur aan de slag, samen met de beoogde coalitiepartners, maar voor zover het kan en opportun is, zeker ook met een oog en oor voor de door de andere partijen ingebrachte zorgen en wensen. Want de boodschap van zowel de kiezers als van degenen die niet zijn komen stemmen is een duidelijke opdracht aan de hele Raad en daarmee ook aan het nieuwe college en aan de ambtelijke organisatie. We willen in het bijzonder voldoende ruimte en tijd in het formatieproces, in de formatieperiode, inruimen voor de aanbevelingen rond de raadsbrede samenwerking zoals genoemd in het rapport onder paragraaf 4.3. We hadden het er net even over, vandaar dat ik die duidelijkheid wilde hebben. En het PNB wil in ieder geval na weken meer op onze handen te hebben gezeten, nu zo snel mogelijk met onze handen uit de mouwen. De handen ineens slaan en de vervolgstappen plannen, samen met de nu beoogde coalitiepartners. Het advies is om dit te doen met een extern formateur. PNB gaat daar graag in mee. En gezien de goede ervaringen tot nu toe is het niet onlogisch daarbij te denken aan een kandidaat vanuit het bureau Nekker van Naam. Op die manier kan immers ook een vliegende start worden gemaakt. Maar er zijn uiteraard ook andere kandidaten mogelijk. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel, meneer Jans. Ik zou nog terugkomen op het woord wat u had aangetroffen. Dat was, er staat april, 18 april, en dat moet 18 maart zijn. Maar dat had u ook al gezien. Ja, precies. Oké, dan ga ik nu over naar meneer Lammers. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, burgemeester, voorzitter. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft ook kennis genomen van het rapport. En vindt het inderdaad ook verrassend en is ook wel teleurgesteld. Omdat wij missen een beetje de brede variant en de instemming van andere partijen om meer in lijn met de uitkomst van de verkiezingen een nieuwe coalitie te bouwen. Even een klein technisch dingetje op pagina, even kijken, wat is het? 2, geloof ik. Daar staat, op pagina 4, sorry. In 2018 had de VVD niet 1, maar 2 zetels gehaald. Dus het is een klein dingetje, maar ik had dat genoteerd om het even te zeggen. Dan hebben we toch nog even...
Hebben allebei
niet om flauw te doen, maar gewoon even om voor de volledigheid. En als ik dan toch even naar die cijfers kijk, dan het staat in het rapport dat alle partijen hebben gewonnen. Maar volgens ons is dat niet zo. Er is maar één partij die echt gewonnen heeft en dat is Onafhankelijk Papendrecht met 807 stemmen. En de VVD heeft 233 stemmen gewonnen en de SGP 44. Maar alle andere partijen hebben stemmen verloren, zijn dus in de min gegaan. Als je dan de percentages met elkaar vergelijkt, dan is het inderdaad in 2022 allemaal een beetje omhoog gegaan. Maar als je een absolute... aantallen of stemmen gaat redeneren, is het eigenlijk zo dat er maar 3 partijen die gestegen zijn en dan is Onafhankelijk Papendrecht de grootste. Nou, we hebben een heel plezierig gesprek gehad in de eerste en de tweede ronde en we hebben betoogd dat als je een goede vertaling wil maken van de uitslag van de verkiezingen, dan kom je toch niet om Onafhankelijk Papendrecht heen, want wij waren de 5e partij en nu zijn we de 2e partij, dus de grootste stijger. En als er dan programmatisch niet zo erg veel verschil zit tussen die partijen, dan kun je natuurlijk best over een optie nadenken waarbij je gaat samenwerken. En wij hebben inderdaad een brede coalitie voorgesteld, ook met D66 en de Partij van de Arbeid, die bereid waren samen te werken en 1 wethouder te leveren op 3 zetels, wat heel keurig is. En onder andere met de christelijke partijen. Hè, en dat zou wat ons betreft een hele goede, wat meer breed samengestelde coalitie kunnen worden, die werkbaar is in onze optiek, waarbij ook programmatisch voldoende raakvlakken zijn. Dus als ik even naar die zondagsopening kijk, dan hebben wij daar misschien toch wel ook veel meer raakvlakken dan je zou denken. En zo zijn er meer onderwerpen natuurlijk, zoals alle onderwerpen die genoemd zijn in de komende periode.
Er valt dus wel op dat er aan de ene kant wordt gesteld van, ja, wat ging nou mis in de voorgaande periode? Nou, in de voorgaande periode had je, zeg maar eventjes, de PHB als hele grote lokale partij, aangevuld met de christelijke partijen. En dat was, conservatief beleid, kan je zeggen, in grote lijnen. Het muntte niet uit in daadkracht en progressiviteit. En daar komt nu dan de VVD bij. Dus de zetels die de zittende coalitie heeft verloren, die drie zetels, die worden nu weer aangevuld door de VVD. Maar de VVD is ook een conservatieve partij. Dus in feite zet je de conservatieve coalitie die er was, en waarover we allemaal toch wel, waarover we kritiek hebben geuit, ook in de omgangsvormen en dat het debat zo hard is, dat ga je dus doorzetten in de komende periode. En mind you, er zitten nu echt hele stevige oppositiepartijen in deze raad als deze coalitie doorgaat. Hè, want dan krijg je dus OP, PvdA, D66 en GroenLinks. Nou, daar zitten echt toppers. En dat wordt echt een keiharde strijd met die coalitie. Ik zie dus niet in hoeverre we nou dan aan die andere kernpunten toekomen als verbinding, hè. Betere omgangsvormen, aardiger voor elkaar worden, elkaar wat gunnen. Al die dingen die misgingen in de vorige periode, die gaan alleen maar harder terugkomen. Dus ja, dat vind ik dus een gemiste kans. Want als je nou een lastige oppositiepartij als OP in de coalitie zou halen, nou, dan weet je één ding, dat ze hun stinkende best gaan doen om goed beleid uit te voeren. En je hebt ook minder last van ze in de oppositie. Ja, het is een overweging. Maar goed, dat geef ik mee. Dus ja, dat viel het ons gewoon op. Dat je niet een brede coalitie
ik
maakt.
Ik hoor heel veel geroezemoes. En dat is voor de mensen thuis heel erg lastig. Maar ook voor de mensen in de zaal. Dus als u niet aan het woord bent, wilt u dan een beetje zachtjes, eigenlijk liever niet, maar heel zachtjes fluisteren. Gaat de gang.
Dit was ook een van de kritiekpunten in de vorige raad. Hè? Dat we door elkaar heen zaten te praten. En zaten te roezemoezen. Nou, dus dat mis ik dus een beetje. Dus aan de ene kant, hè, wij hadden voorstellen gedaan om die flanken wat meer te verbinden in het college. Op die manier de communicatie tussen raad en college te verbeteren. En daarmee ook de communicatie met de samenleving. Ja, eigenlijk geeft deze variant, zoals die nu ligt, en die is waarschijnlijk al voor de verkiezingen afgesproken, geeft eigenlijk geen oplossing voor dit fundamentele probleem. Want wat ik al eerder zei, D66 is een partij die flink oppositie gaat voeren. Wij gaan flink oppositie voeren, twee keer zo hard, want we zitten nu met vier man en vrouwen in de raad. En GroenLinks, daar heb je ook een topper in huis met Chris Grimius. Dus dat wordt helemaal niet gezellig de komende periode. En dan vraag ik mij af, nu zitten we nog op dat moment, hè, op die splitsing. Nu kunnen we nog zeggen van kiezen we voor vrede en pais en gezellig samen zijn. Of kiezen we voor een keihard confrontatiemodel? Nou, de keuze is aan de christelijke partijen en aan de PHB natuurlijk en aan de VVD. Dus ja, dat zijn de dingen die door mijn hoofd gaan. Ik denk dan van, waarom doen we niet eigenlijk wat de kiezers hebben gezegd? De kiezers hebben duidelijk gezegd, als je naar de lokale partijen kijkt, heeft PHB 2004 stemmen minder gehaald en OP 708 stemmen meer. Dat is echt een kiezersbeweging, verschuiving. Dat wil niet zeggen dat al die stemmen van PHB naar OP zijn gegaan. Wij hebben autonoom zijn wij gegroeid. Er zijn heel veel stemmers thuisgebleven. Ik denk ook veel PHB-stemmers. Dus ik denk dat je dan, dat moet je toch wegen. Ik denk dat het verstandig zou zijn, gewoon, ik zeg het nu, klip en klaar, verstandig zou zijn als je OP in de coalitie haalt. Want dan creëer je veel meer evenwicht in de hele relatie raad versus oppositie. En vandaar ook dat wij een heel goed voorstel hadden gedaan met D66 en Partij van de Arbeid samen. Waarbij ook andere partijen natuurlijk aan kunnen haken. Om juist wat meer balans en evenwicht en harmonie in de onderlinge verstandhouding en in de raads versus college verhoudingen te brengen. En dat missen wij helaas. En ja, nogmaals, het loopt zoals het loopt natuurlijk. Maar we zouden het echt graag nog die andere variant ook willen onderzoeken. Op haalbaarheid. En ik voorzie programmatisch niet zo erg veel hobbels. Dus dan is het een kwestie van bereidheid of de wil je ertoe te zetten. Want ja, als je die variant niet wilt onderzoeken, en je zou het tenminste kunnen onderzoeken, is mijn optiek. Ja, dan ga je toch verharden, dan krijg je een rechtsconservatief blok in de coalitie en een progressief blok in de oppositie. En ja, we hadden juist eigenlijk met elkaar afgesproken om meer met elkaar samen te gaan werken. En juist dat zou beter kunnen in een brede coalitie, is mijn optiek. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Lammers. Ja, even, want het is echt storend. Ik kan het ook niet goed volgen als er door elkaar gepraat wordt. Dus laten we proberen dat niet meer te doen. Dank u wel. Ik ga naar de VVD. Mevrouw de Keijzer, gaat u gang.
Ja, dank u wel. De VVD kijkt terug op een tot nu toe zorgvuldig gelopen proces. Wij hebben de gesprek al zeer plezierig ervaren. Dank aan mevrouw Bakker voor het eindverslag. We lezen hier herkenbare zaken in terug. Kernpunten zoals stabiliteit, bestuurskracht, bestuurstijl en verbinding met de samenleving zijn naast onze liberale kernwaarden voor ons de basis voor de komende jaren. En wij zien mogelijkheden in beide aanbevelingen en kijken constructief uit naar de komende periode. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Keijzer. Dan kom ik bij meneer Van den Dol. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook vanuit de CDA complimenten voor mevrouw Bakker. Dank u wel voor een transparant proces. Het is allemaal goed na te lezen. Overwegingen zijn helder. En het leek voor ons ook best even op handen zitten en afwachten. In Sliedrecht is de coalitie inmiddels rond, las ik vanmiddag. Maar wat we ervoor terug hebben is wel helderheid en duidelijkheid. En dat is ook heel veel waard, dus ik ben er blij mee. Vervolgens, voorzitter, moesten wij een klein beetje wennen aan het optellen en dan zien dat je kennelijk de meest populaire coalitiepartij bent. Alle andere partijen willen ons in de top 3. Nou, dat moet wel liggen aan Annemarie en Corrie. Daar is het geweldig mee samenwerken. Ik weet het ook anders niet. Even kijken. Dan, wij gaan graag mee met het advies. En om inderdaad in de nummer 1 variant als eerste met elkaar in gesprek te gaan. Daar inderdaad nu ook tempo in te maken. Maar ook daarin wel weer zorgvuldig te zijn. Een externe formateur om het proces te begeleiden lijkt ons ook waardevol. En op zich vind ik het prima, zoals ook net door het PHB werd gesuggereerd, om te kijken of iemand anders van hetzelfde bureau daarin een rol zou kunnen vervullen. En misschien is het ook wel zo chic als het PHB daar dan een naam voor voorstelt. Op hoofdlijnen, dat coalitieakkoord lijkt mij ook belangrijk. En daarbij benoemen waar we breder dan de coalitie naar consensus zoeken in de Raad. Dat lijkt mij een hele goede suggestie. Eens ook met de suggestie om naar die kernwaarden, kernopgaven die genoemd werden, bestuurstijl, bestuurskrachten enzovoorts, nog eens een keer goed te kijken en daar verder het gesprek ook raadsbreed over te voeren. En eerlijk gezegd voel ik daarbij niet alleen voor de suggestie om ook de oppositie een keer in een 80% versie te laten meepraten, maar ook nog wel voor een suggestie die wat meer verstopt tussen de regels zit, om ook eens na te denken over hoe kan de samenleving zowel aan het begin als bij een 80% versie nog iets van inbreng hebben, om daarmee ook mogelijk over 4 jaar de opkomst wat te bevorderen en te zien van hey, er wordt ook naar ons geluisterd en er wordt nog iets mee gedaan ook, zeg maar. Er was nog een kleine opmerking ook in de tekst over laten we, als het gaat over de wethouders, nog even wachten tot wat meer aan de achterkant. Nou is het zo dat we als CDA een voorstel hebben voor een wethouder van buiten, waarbij we nu de naam nog steeds niet genoemd hebben. Want dat is natuurlijk dan iemand die een baan moet opzeggen enzovoorts. En dat is dan een beetje lastig. Maar in dat geval zou ik het prettig vinden om al eerder in het proces daar ook over te spreken, zodat die persoon ook in het verbinden en het worden van een team ook een rol zou kunnen gaan spelen. Dus dat waren nog even wat opmerkingen over het proces van de formatie. En daar wilde ik het graag bij laten, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Dol. Ik ga naar meneer Van Erik. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de eindrapportage is binnen. En ik wil namens de CU-fractie, mevrouw Bakker, danken voor het samenstellen en de oplevering van het rapport en de toelichting ook vanavond daarop. En uiteraard wil ik u ook bedanken voor de twee gevoerde gesprekken. Ja, nu maken we dus met elkaar de balans op en gaan we een besluit nemen voor de volgende fase. Want de gemeente Papendrecht moet wat onze fractie betreft een volgende stap gaan zetten. Er is genoeg om op te pakken, kijkend naar de door ons alle genoemde thema's. Op bladzijde 7, ongetwijfeld hebben we dat allemaal gezien, wonen, onderwijs, duurzaamheid, etc. De gemiddelde kiezer verwacht dit ongetwijfeld ook van ons als politieke partijen, nu wij 4 weken verder zijn na de uitslag van de verkiezingen. Ik wil nu maar meteen to the point komen en inzoomen op de aanbevelingen. Zoals vanavond gepresenteerd en vanmiddag gelezen, er wordt voorgesteld een coalitie te onderzoeken van PHB, CDA, VVD, CU en SGP, variant 1. Een solide meerderheid in zetelaantal. En zoals we kunnen lezen, er is onderling vertrouwen tussen deze partijen en programmatische verbinding. En dat herkennen wij ook vanuit onze fractie. 5 partijen die in beginsel ook in staat zullen zijn de brede samenwerking te zoeken binnen de raad. We lezen in het rapport ook concrete adviezen om het wat dat betreft anders te gaan doen. Ook dank daarvoor. Zeker iets om in het kader bijvoorbeeld van bestuurlijke vernieuwing op te gaan pakken. Maar voor nu, first things first, de formatie. De genoemde 5 partijen zullen naar onze overtuiging kunnen komen tot een goed en evenwichtig coalitieakkoord. Waarbij we elkaar als partijen recht zullen doen, maar vooral ons ook zullen inzetten voor het hogere belang. Zorg dragen dat we op een kwalitatief hoogstaande wijze aan de slag gaan met de genoemde thema's in het rapport voor Papendrecht. Voor wat betreft de onderhandelingen kunnen we ons voorstellen dat inderdaad een externe formateur fijn, handig, efficiënt is. Daar is al het een en ander over gezegd. Wellicht zometeen in de tweede termijn gaan we daar nog wat dieper op in. Verder voor wat betreft het coalitieakkoord. Goede suggestie, meer dan dat om dat op hoofdlijnen te gaan aanvliegen. Zeker gezien het feit dat door ons veel thema's als dezelfde prioriteit worden aangegeven. Dan tot slot hoofdstuk 5, wat volgens mij ook tenslotte heet. Ja, daar werd ik blij van. We lazen over de gedeelde wens om in de raad... En herkenbaar natuurlijk ook wel, op een andere manier samen te gaan werken en elkaar om te gaan en met elkaar om te gaan. Als dat goed of beter gaat, kan de blik ook meer gericht zijn op buiten de samenleving. En ik ben ervan overtuigd, dat kan onze politieke processen alleen maar sterker maken, zodat veel wat relevant is meegenomen kan worden bij de diverse afwegingen en kan leiden tot zorgvuldige en ook meer en breder gedragen besluitvorming. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Eerk. Ik kom bij mevrouw Van Es. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de kortste samenvatting is: de eerst voorgestelde coalitie door de informateur is wat PHB, de Christelijke Partij en de VVD hebben aangegeven te willen. Zij moeten dit dan ook samen gaan doen. En het is in dit geval een coalitieakkoord schrijven dat op breed draagvlak kan rekenen en antwoord geeft op de op te lossen problemen. En wij verwachten van de nieuwe coalitie dat zij leiderschap gaan tonen om de verhouding in de raad te verbeteren. Het wijzen naar de oppositie als de oorzaak van alles wat niet goed gaat hoort niet bij leiderschap en dat moet afgelopen zijn. De informateur plaatst met haar advies alle progressieve partijen in de oppositie. Dat is tegen het advies van D66 in. Het betekent dat er veel inhoudelijke verschillen zullen zijn tussen coalitie en oppositie. Wij vinden dat er dan ook geen verbazing of ergernis over kan zijn als dit leidt tot een sterke oppositie met een helder ander geluid. We delen niet de mening van de informateur dat samenstelling van een coalitie niet de toon zet. Ja, het is niet alles wat nodig is, maar het is wel zeer bepalend, denken wij. Overigens vind ik het belangrijk, voorzitter, om hier te zeggen dat niemand, maar dan ook helemaal niemand, Anders dan D66 praat namens D66, en dat zeg ik in dit verband tegen OP, die de suggestie wekt dat wel te kunnen doen. Niemand praat namens ons. Wij praten voor onszelf. Ja, dit ondanks ook de aardige woorden en de complimenten van OP, waarvoor dank. D66 is een constructieve partij, voorzitter. Voor ons betekent constructief echt onafhankelijk denken, risico's zien, alternatieven bieden, blinde vlekken aankaarten, dualisme in de praktijk brengen en de nieuwe bestuurscultuur die er ook lokaal moet zijn, altijd aankaarten en bevorderen. Wij zullen ons voluit inzetten voor de grote groep inwoners die wel heeft gekozen voor een samenleving die progressief is, groen, energie-neutraal en inclusief. De coalitiepartijen hebben bewust voor elkaar gekozen. Het is een grote verantwoordelijkheid. D66 zal in de komende jaren altijd de samenwerking zoeken op progressieve dossiers en hierin ook initiatieven nemen. Wij wensen de coalitie in spe veel succes en kijken uit naar hun handreikingen op concrete dossiers en voor een betere samenwerking. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Es. Dan komen we bij de SGP, meneer Kosten.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil beginnen met het bedanken van de informateur, mevrouw Bakker. Wij als SGP-fractie kijken terug op twee open en mooie gesprekken. Er werd goed doorgevraagd. Zaken werden niet zomaar voor zoete koek geslikt, zal ik maar zeggen. Dus mooi. En wij danken u voor het heldere advies. Uw conclusies en aanbevelingen zijn duidelijk en ook de manier waarop zij tot haar advies gekomen is, wat ons betreft, helder. En in die zin zijn we ook blij dat we nu gekozen hebben voor een onafhankelijke informateur in de informatiefase. In mijn bijdrage ga ik eigenlijk op drie dingen in. Het advies, het vervolgproces en ook de bestuurscultuur. Eerst maar het advies. De informateur noemt in haar verslag twee mogelijke varianten voor een nieuwe coalitie. De combinatie die volgens haar het meeste aansluit bij de uitgangspunten geformuleerd in en tijdens haar opdracht is een coalitie van PAB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie. En uitgaande van 4 wethoudersposten heeft 1 coalitiepartij dan geen wethouder. En de tweede mogelijkheid is een variant van PAB, VVD, SGP of ChristenUnie. En het CDA moet uiteraard dan ook genoemd worden. Wij zijn blij dat er onderling verbinding en vertrouwen is en denken dat daar zeker kansen liggen. De SGP staat ervoor open om aan een nieuw college deel te nemen en zo bestuursverantwoordelijkheid te dragen. De SGP is een van de winnaars van de verkiezingen en brengt kennis en ervaring mee. En veel partijen zien dat gelukkig ook, hebben we gelezen. Ik wil hierbij duidelijk aangeven dat de SGP ook een eigen kandidaat-wethouder heeft. In variant 1 is de SGP dan ook bereid om een wethouder te leveren, eventueel namens de ChristenUnie. En deelname aan een coalitie waarbij de SGP net als de afgelopen 4 jaar geen wethouder levert, ligt wat ons betreft niet in de reden om ook maar transparant te zijn. En mocht dat toch gevraagd worden, dan ligt de lat daar wat ons betreft hoog voor. In de tweede plaats iets over het proces. Het ligt voor de hand dat het nu aan de 5 partijen is, PAB, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie, nu verder het gesprek aan te gaan om het advies van de informateur op te volgen. En voor de SGP is het daarbij van belang om helderheid te krijgen over de eventuele eigen rol en positie in het college. Verder, en het is al diverse keren genoemd, moet er vaart in komen en tegelijkertijd ruimte voor inhoud, verdieping en inbreng van alle fracties. Het voorstel voor een externe informateur of het advies, dat is wat ons betreft prima. In de laatste plaats wil ik nog ingaan op de bestuurscultuur. In haar advies gaat de informateur ook uitgebreid daarop in. En ook de wens om deze te veranderen. En de SGP deelt deze wens zeer. Wij delen de analyse van de informateur dat een raadsakkoord op dit moment niet verstandig en opportun is. Daarvoor is het te laat en onderling is er op dit moment onvoldoende vertrouwen. We gaan dus werken met een coalitieakkoord en tegelijkertijd verbinding zoeken met de partijen die daaraan niet deelnemen. Tegelijkertijd doet ook de informateur behartenswaardige suggesties over het verbeteren van de onderlinge bestuurscultuur en raadsbrede samenwerking. En in die zin is de winst van het advies groter dan alleen het collegeadvies, zouden wij willen zeggen. Wat ons betreft kunnen die aanbevelingen worden meegenomen in het nu volgende proces, waarbij we ook wegen wat die suggesties nu concreet betekenen en dat goed doordenken. En we zijn dan ook vooral nieuwsgierig naar de opvatting van partijen die nu niet genoemd worden in het advies met betrekking tot het college. Dat hoort immers bij een nieuwe bestuurscultuur. We zijn immers allemaal aan zet. En in die zin kijken we uit naar een goede samenwerking met alle partijen in de Raad. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kosten. Dan kan ik naar mevrouw Carso.
Ja, voorzitter, wij kunnen als Partij van de Arbeidsfractie kort zijn. We hebben al de reactie, de vragen gesteld aan de informateur, aangegeven dat we eigenlijk wachten hoe dat proces voortgezet zal worden. De coalitiepartners in spe, die zijn eigenlijk aan zet en dat wachten we verder af.
Dank u wel. Mevrouw Carso, meneer Gimiers, gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb net al per ongeluk een heleboel gezegd, dus daar ga ik niet allemaal over doen. Ik wil in ieder geval de informateur ook nog bedanken voor het feit dat ze de vragen heeft beantwoord. Dat maakt een paar dingen wat duidelijker, dus dat is fijn. Als wij dan kijken naar het totale verslag en de gespreksverslagen die er lagen en de beantwoording die we zojuist hebben gehoord, dan vinden we het in die zin logisch dat de informateur op deze eerste vorm uit is gekomen die ze voorstelt. We zien programmatisch nog wel wat uitdagingen, maar goed, dat is dan voor de partijen om daar onderling uit te gaan komen. Maar we snappen in die zin dat ze op deze coalitievoorstel, op dit coalitievoorstel is uitgekomen. De tweede variant, daar is net ook bij de vragen al wel wat over gezegd. Daar zijn we wel een klein beetje verbaasd over, in die zin dat die niet wezenlijk anders is in ons opzicht dan de eerste variant, zij het alleen met minder zetels. En in dat opzicht is het jammer dat onze optie die wij hebben aangedragen in de gesprekken niet in het verslag terecht is gekomen. Die steunde ook op 13 zetels en had wat ons betreft meer balans in het bestuur gebracht. Maar goed, zoals gezegd, we snappen in principe de keuze voor de eerste opties en we hoorden net al dat de beoogde partijen daar zelf ook achter staan. En dan rest ons inderdaad oppositie voeren. En dan wil ik de heer Lammers hartelijk bedanken voor de bijna persoonlijke complimenten. Ik ben zeer gevleid. Ik zal hopen die wens van hem waar te maken en inderdaad zo goed te zijn als dat hij denkt. Maar ik wil me wel aansluiten bij de woorden van mevrouw Van S van D66... dat wij toch zelf bepalen op welke wijze wij oppositie voeren. En zoals ik dat ook al in het duidingsdebat heb aangegeven, is dat op constructieve wijze gaan wij niet de strijd aan. De heer Lammers die zei, het gaat niet gezellig worden. Nou, wat mij betreft gaat het wel degelijk gezellig worden. Want ik wil hier niet elke avond een beetje chagrijnig gaan zitten zijn. Dus wij gaan constructief zijn. We willen samenwerken met de vijf partijen die in de coalitie gaan zitten en met de andere partijen die in de oppositie zitten, om met elkaar het beste voor ons dorp te kunnen bereiken. En als ik dan mag reageren op de heer Kosten, van hoe kijken wij daar dan tegenaan? Nou, met een zeer open blik. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Gribies. En gezellig, dat vind ik ook heel fijn. Zal ik dan wel even zelf zeggen? Dat mag ik misschien niet zeggen, maar dat is toch wel prettig als het in een goede harmonie kan. Om het wat chiquer te zeggen. Er is ruimte voor een tweede ronde. Ik kijk even rond. Ik zou hem nu van klein naar groot kunnen doen, maar ik kan me ook voorstellen dat we alleen nog even turven wie nog een tweede ronde nodig heeft. Dat kan dan met interrupties. Meneer Van den Doel nog? Iemand anders nog? Nee? Nou, meneer Van den Doel, gaat u gang.
Ja, dat is ook wel verrassend, maar in de tweede termijn maar één. Maar ik heb niet op de andere gereageerd in de eerste termijn. En ik wil me eigenlijk toch even aansluiten bij de woorden die mevrouw Van S en meneer Grimius hebben aangegeven. Prima om een oppositie te hebben met een helder en soms ander geluid, maar wel constructief. En ja, richting meneer Lammers zou ik dan toch willen zeggen, ja, ik begrijp niet goed waarom wordt het hier niet gezellig en waarom moet het keihard? Als je met elkaar, zoals meneer Van Erk dat ook heeft geciteerd uit het rapport, de wens hebt om anders samen te werken, zodat we ook de blik op onze samenleving kunnen richten, dan zou ik toch echt willen vragen, ja, denk daar nog een keer even goed over na. Dank u wel.
Het is een vraag nu, meneer Lammers, maar wilt u daarop reageren? Nee? Goed, kan ik hiermee constateren dat de tweede termijn daarmee afgelopen is en wij naar het volgende agendapunt gaan en dat is het vervolgproces. Daar werd net al wat over gezegd en ik zou daarover dan denk ik meteen maar even meneer Jansen het woord willen geven. Meneer Jansen.
Ja, ook hier heb ik zeg maar even een Chris Gimmius gedaan. Ik heb al gezegd wat ik daarover had willen zeggen in mijn eerdere termijn. Dus ik heb daar niks aan toe te voegen.
Goed, zullen we de, is er behoefte om de rij helemaal af te gaan? Of zijn er mensen die... Nee? Nee, kan iedereen instemmen met het voorgestelde vervolgproces? Dat is dan een snelle wending van deze vergadering. En dat is heel fijn, want dan is volgens mij helder wat er moet gaan gebeuren. Er moet gezorgd worden voor een externe formateur. Daarin neemt PHB, begrijp ik, het voortouw. En alle waarborgen die u daar net ook mee aangegeven heeft met het informeren, gaat u daarin meenemen. Is dat voldoende voor in ieder? Dan dank ik mevrouw Bakker. Hartelijk dank voor al uw inspanningen. Heel fijn dat u zo intensief met ons heeft opgelopen in dit proces. Heel fijn ook dat het nou, in ieder geval bij iedereen tot het resultaat geleid heeft. Dat ze u bedankt hebben voor uw inspanning en het fijn vonden om met u te werken. Dat is altijd goed. Er zijn in dit proces altijd mensen die tevreden en minder tevreden zijn. Dat is nou eenmaal zo in deze fase. Maar dat we deze fase goed kunnen afronden, dat is wel heel veel waard. Dus hartelijk dank. Ik kijk even rond. Als er niemand meer behoefte heeft aan een laatste woord, dan sluit ik deze vergadering. En wens ik u wel thuis. Dank u wel.